was het NOS-journaal.
NPO Radio 1. EO.
Dit is De Nacht. Met Anne Kuik.
Goedenacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het radioprogramma dat ruim baan geeft aan uw verhalen. We zijn op zoek naar de werkelijkheid achter de krantenkoppen. Naar uw ervaringen, herinneringen en belevenissen. Heeft u ooit wel eens nagedacht om een moedervlekje weg te laten halen? Of gewoon omdat u het nu niet mooi vond? Of rimpels te laten opvullen met botox? Of nagedacht over een bodyscan? We hebben het vandaag over wensgeneeskunde. Geneeskunde die niet medisch hoeft, maar gewoon omdat u het wil of mooi vindt. Het gebeurt steeds vaker. Ja, dat was Marijke van Helwegen met haar rap 18 jaar. In de studio zitten bij ons oud-gynaecoloog Janneke Schermes en dokter en plastisch chirurg Vito Koeiers. Goedenavond, goedenacht. Mevrouw Schermes, heeft u wel eens een ingreep gepleegd die niet medisch noodzakelijk was?
Ik kan het me niet echt heel levendig herinneren, moet ik u eerlijk zeggen. Nee.
Niet heel bewust. En u, meneer Koeiers?
Ja, jawel. Dat klopt. Binnen de plaschirurgie doe je verschillende dingen die niet altijd puur medisch noodzakelijk zijn.
Heeft u daar lang over na moeten denken? Of was dat eigenlijk, omdat het misschien ook uw vak is, een wat makkelijke keuze?
Het hangt van de wens af. We hebben het over wensgeneeskunde. Het hangt van degene af wat de patiënt wil. Degene die met een probleem komt. En daarin moet je inderdaad gaan kijken of de keuze die je maakt als plaschirurg in deze niet alleen de verwachtingen kan waarmaken, maar dan ook natuurlijk dat datgene wat je doet niet meer offers brengt dan dat het oplevert voor de patiënt. Dus dat is wel heel belangrijk.
Dus het was voor u wel een weloverwogen keuze wat u heeft laten doen?
Aan mezelf?
Ja, nou, nee, aan dat mezelf. Was de vraag.
Nee, nee. Oh, voor mezelf. Nee, ik heb nog niks gedaan.
Oh, oké. Okay. Ik dacht al, ik zat al goed te kijken. Ja, ik dacht, wat zou het nog zijn? Onze gasten in de studio hebben niet aan wensgeneeskunde gedaan. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen als luisteraar. Heeft u wel eens een ingreep gepleegd die medisch niet noodzakelijk was? Waarom heeft u dat dan gedaan? En heeft het ook verschil voor u gemaakt? Waar ligt voor u de grens voor het aangaan van een medische behandeling? Bel ons met uw verhaal op het gratis nummer 0800-1121, 0800-1121 of stuur een mail naar nacht@eo.nl. Meepraten kan ook via de Twitter met de hashtag Dit is de Nacht. Straks ook live muziek van Mara Sophie, maar nu eerst.
My dear, I like my toast done on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm
takes more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone says. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Dat was de Englishman in New York van Sting. En we praten dit uur over wensgeneeskunde. Bij mij in de studio zitten mevrouw Schermers, oud-gynaecoloog. En de heer Koeiers, plastisch chirurg. We hebben het over wensgeneeskunde. Maar wat houdt dat nou precies in, mevrouw Schermers?
Onder wensgeneeskunde kun je verstaan die geneeskunde waarbij je gebruik maakt van alle mogelijkheden die de geneeskunde geeft. Dat zijn tabletten, dat zijn operaties of dat zijn technische ingrepen, zonder dat er een medische indicatie aan de grondslag ligt. Dat is wensgeneeskunde voor mij.
Kan ik dat zo zeggen, dat het vertalen in zonder dat het noodzakelijk is?
Ja. Zonder dat het echt strikt noodzakelijk is.
Ja. En kunt u daar voorbeelden van geven? Wat
bekende voorbeeld is denk ik de cosmetische chirurgie. Ik vind dat mijn neusscheef staat. Niemand anders ziet het, maar ik vind dat wel. Daar zitten een heleboel voorbeelden in, denk ik. Maar er zitten ook andere voorbeelden in mijn oude vak. Ik wil een keizersnee. Want ik wil geen gewone bevalling. Dat durf ik niet, of dat wil ik niet. Dus alleen om die reden wil ik een keizersnee. Of ik wil, en dat is waar ik in het verleden ook al wel wat over nagedacht heb, ik wil mijn eicellen laten invriezen. Want ik wil graag in de toekomst nog zwanger worden. En ik heb op het ogenblik geen partner. Nou, al dat soort dingen, die vallen onder wensgeneeskunde. Ja.
Nou, heer Koeiers, bent u het eens met die definitie?
Kijk, op zich wel. Waarbij wensgeneeskunde natuurlijk heel puur wordt gekeken naar wens. Ik wil iets, ik wens iets, ik wil graag een bepaalde verandering hebben of een bepaalde ingreep of zoals inderdaad zegt, het medicijnen, eicellen invriezen. Wat wel belangrijk is, het is wel heel erg persoonlijk en ook heel erg cultureel bepaald. Het is een bepaalde context waarin je het moet zien. En dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je niet vergeet dat wat we nu wens vinden was natuurlijk 40 jaar geleden totale onzin dat mensen misschien daarover dachten. En,
want de techniek die gaat ook steeds verder. En
ja, dat klopt. Het kan anders zijn. Nu vinden wij te dikke mensen niet mooi en er moet er van alles aan gebeuren. Maar er is natuurlijk een periode geweest bij Rubens dat het prachtig was. Zo kan het dus ook weer veranderen. En het is dus in de context moet je het bekijken. Je moet heel goed nadenken over wat je wil en wat je daarvoor wil opofferen, want het is een offer die je doet. En het is denk ik wel heel belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Dat een operatie, een behandeling, medicijnen, wat voor ingreep of verrichting je ook uitvoert, dat alles zijn keerzijde heeft. De medaille heeft altijd twee kanten. En daar moet je denk ik behoorlijk goed over nadenken voordat je iets laat doen.
Dus ook bij wensgeneeskunde. Uit het rapport van het Centrum Ethiek en Gezondheid van vorige week is gebleken dat de omvang van wensgeneeskunde aan het toenemen is. Merkt u dat ook in uw praktijk?
Nou, in de zin van cosmetische chirurgie neemt het toe. Maar cosmetische chirurgie is natuurlijk zeer conjunctuurgevoelig. Dus op het moment dat het slecht gaat in de economie, gaan mensen niet meer cosmetische chirurgie doen of veel minder. Want het is natuurlijk iets dat je je wel moet kunnen veroorloven.
Ja, want het wordt niet vergoed.
Het wordt voor het grootste gedeelte niet vergoed. Waarbij de vraag is natuurlijk, wat versta je precies over de wens, over de wens van iemand? We hadden het net in de voorbereidingen over. Je kan, denk ik, de meeste mensen kunnen goed inschatten dat als je bijvoorbeeld als vrouw hele grote, zware borsten hebt, waarvan je rug- en nekklachten hebt, en je hebt de wens om daar iets aan te doen, wat heel begrijpelijk is, zullen de meeste mensen zeggen van ja, dat snap ik. Maar die moment dat iemand zegt, ik wil bijvoorbeeld mijn tong in tweeën gesplitst hebben, wat ook een wens kan zijn die heel legitiem voor die persoon is.
Ja, wat natuurlijk bizar in de oren klinkt. Tenminste bij mij.
Ja, maar er is een groep mensen die dat wenst. Dus dat is de vraag inderdaad van, wat vind je normaal tussen aanhalingstekens en wat vind je raar of bizar? En dat verandert dus.
Ja, maar dat mag je aan de mensen zelf laten?
Nou kijk, die wens kun je natuurlijk niet, ik kan die wens niet bij iemand weghalen. Als dat erin zit, voor wat voor reden dan ook, ongeacht of ze nou wel of niet daar op een normale manier over kunnen nadenken, dan wel dat er iets anders aan de hand is. Hè? Psychische stoornis, invloed van medicijnen, alcohol, waar in de vorige uur over gehad heeft. Er kunnen natuurlijk heel veel redenen zijn waarom iemand een bepaalde gedachte heeft. En dat kan ik niet direct veranderen. Maar wat je moet kijken is of datgene wat je kan doen, daadwerkelijk datgene kan bereiken wat iemand wil. Dus het is verwachting. Iemand heeft een wens, heeft een bepaalde verwachting. En het is niet zomaar die verwachting gerealiseerd. En daar moet je denk ik heel goed over nadenken. Niet alleen als degene die het wenst, maar ook degene die eventueel die wens tot uitvoering kan brengen.
Ja. Nou, sorry, het neemt toe en dat hangt ook af van de conjunctuur. In ieder geval die cosmetische ingrepen. Ja. Is er nog een andere verklaring voor die toename?
Ja, ik denk het wel. Het is bereikbaarder voor iedereen geworden. Het is niet meer zo duur zoals het vroeger was. Hè. Alles wordt goedkoper. Op den duur, inflatie, noem maar op. Het wordt bereikbaarder ook omdat mensen er meer over kunnen lezen. Mm-hmm. Ja, wij komen uit een periode dat er geen Google was. En tegenwoordig kan je alles opzoeken. En dat betekent dus dat de informatie heel erg bereikbaar voor iedereen is. En dat heeft zijn voor's en tegens weer ook.
En is het ook sociaal geaccepteerder misschien? Ik bedoel, er wordt vaak over gesproken. Vanavond ook weer in een talkshow over cosmetische ingrepen. En toch er iets aan doen.
Je bedoelt Bridget Maaskant?
Ik geloof een dame bij Pauw.
Oh nee, die heb ik niet gezien. Maar in principe is het zo dat het wordt wel makkelijker. Er zijn veel meer mogelijkheden. En men praat er meer over. Maar er zijn nog steeds dingen taboe. Zoals je net reageerde op de gespleten tong. Het kan zijn, dus over 25 jaar loopt iedereen als een slang rond. Ja.
Maar het is nogal wat anders.
Ik wil even inderdaad naar u, mevrouw Schermers. Want,
mag ik één ding aan toevoegen? Ja. Want ik denk dat het nog iets anders veranderd is. En dat is de rol van de patiënt in de gezondheidszorg. Die veel centraler is komen te staan. En een patiënt die ook, en mensen in het algemeen, zijn veel autonomer geworden. Die zijn veel meer van voor zichzelf bepalen, zonder dat te toetsen aan de mening van een deskundige, zeg maar. Want ik wil dat. Hè? Veel autonome processen is dat geworden.
Omdat ze ook meer kunnen opzoeken.
Ja, ze kunnen ook meer opzoeken. Maar dat is ook een verandering in de maatschappij, denk ik. Ja. Dat mensen veel meer voor zichzelf zeggen van, ik weet wel wat het beste voor mij is.
Nu is die wensgeneeskunde aan toenemen. Wat vindt u van die ontwikkeling?
Ja, ik ben heel aarzelend ten aanzien van wensgeneeskunde. Dat zal ik eerlijk zeggen. Waarom? Omdat ik denk dat dat mensen heel vaak de risico's onderschatten. En de verwachtingen soms ook te hoog zijn gesteld van wat je kunt bereiken. Dan heb ik het over cosmetische chirurgie. Maar heel vaak ook de problemen echt onderschatten qua complicatiekansen. En alles wat wij in de gezondheidszorg doen, heeft een kans op complicaties. En de vraag is maar of die balans tussen voordelen en nadelen, die potentiële complicaties, of die naar het positieve doorslaat. En ik, in mijn visie is dat heel vaak niet het geval.
Dus er zitten wel degelijk nadelen ook aan die wensgeneeskunde.
Alles wat je doet, zitten complicatiekansen. En dus ook, dat is het nadeel. Dat is de grote bedenking die je moet hebben. Tegen deze soms voor ook voor de buitenwereld oninvoelbare wensen.
Ja. Ik ben benieuwd of wij luisteraars hebben die bepaalde wensen hebben. Heeft u zich wel eens laten behandelen voor het een of het ander, zonder dat daar een medische noodzaak voor was? Waarom was dat en pakte dat nou goed uit of niet? En waar ligt voor u die grens? Laat het ons weten. Bel met het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121 of mail naar nacht@eo.nl. Meepraten kan ook via de Twitter met de hashtag Dit is de Nacht.
Only when they walk away, staying's not your choice to make. Feel a real light? Do you feel a real light? You give anything to reverse, 'cause now you found your purpose. The one place to surrender, oh, the one place to surrender. I got you in my heart, yeah. I got you in my soul, yeah. A wildfire in the darkness, just burning on and on, yeah. Though sorrow tries to throw us, its shadow to eclipse us, turn us all to cinders, oh, turn us all to cinders. But even though they're not here, it doesn't mean they've disappeared. Nothing can eclipse us, no, nothing can eclipse us. My soul, yeah. A wildfire in the darkness, just burning on and on, yeah.
Wildfire van Jonathan Jeremiah. En we hebben dit komende uur over wensgeneeskunde. Dat zijn ingrepen die niet medisch noodzakelijk zijn. We praten hierover met Vito Koeiers en Janneke Schermers. We hadden het net al over wat wensgeneeskunde nou inhoudt. Mevrouw Schermers gaf al aan van, ja, je moet wel goed in de gaten houden wat ook de nadelen zijn. Een van die nadelen die worden genoemd in het onderzoek, het rapport wat naar buiten is gekomen, is dat wensgeneeskunde ook de reguliere zorg zou verdringen. Ziet u dat ook als een probleem, meneer Koeiers?
Nou, niet direct. In de zin van, het moet natuurlijk niet de boventoon voeren. Maar
nee.
Op zich, kijk, de mensheid bestaat uit aanbod en vraag. Dat reguleert elkaar. Dus in dit geval denk ik ook. We leiden artsen op en op een gegeven moment heb je behoefte om bepaalde dingen te doen. Zowel als arts en als patiënt, hè, of als mens. Want wensgeneeskunde is de vraag inderdaad, hoe vertaal je dat? Is het een patiënt of niet? Bij een patiënt denk je toch altijd aan iemand die een bepaalde ziekte heeft of iets dat afwijkend is, wat medisch noodzakelijk handelen met zich meebrengt. Maar in dit geval, als je puur praat over iemand heeft een bepaalde wens, en niet altijd is de wens met een medische achtergrond, dan is het de vraag of het een patiënt is of een klant.
Ja, nou kan ik me dat wel voorstellen. Ik bedoel, u zit ook in die business en mensen betalen er ook voor cosmetische ingrepen. Soms komt het wel voor dat na mooimakerij er complicaties ontstaan en dat je sprake hebt van nazorg. Ja, is dat niet vreemd dat dan dan komt die nazorg in de reguliere zorg en dat dan tot verdringing leidt op reguliere zorg? Mensen die echt noodzakelijk geholpen moeten worden. Is dat niet een probleem?
Het kan een probleem zijn, maar gelukkig is het zo dat de meeste cosmetische chirurgie, dat is electieve chirurgie, dat is iets dat je plant. Waarbij je mensen niet behandelt als ze ziek zijn, als ze koorts hebben, infecties hebben. Dus daarmee minimaliseer je wel de complicatiekans. Hè? Want je moet natuurlijk vanuitgaan dat als je iets doet, moet het niet zo zijn dat je mensen een grotere kans geeft om meer last te krijgen of meer problemen te krijgen. En daarin is ook de keuze die je maakt als arts ook heel belangrijk. Het is duidelijk dat op het moment dat iemand een wens of een verwachting heeft, dan moet je goed nadenken, is datgene wat je doet niet te veel offer? Heeft het niet te veel complicaties? Kan ik die verwachting wel realiseren? Als ik dat niet kan, dan moet je het niet doen. En ten derde, is het datgene wat je zou kunnen doen, strookt dat met je eigen ideeën? Hè? Wat je niet moet vergeten is, het is niet wij vragen en zij draaien.
Nee.
Dus daar
zit wel een afweging achter.
Moet een afweging achter zitten.
Dan hadden we het over cosmetische zorg, maar je hebt ook, ik weet niet hoe je het noemt, maar zo'n bodyscan, dat kan je hier niet in Nederland doen, maar je kunt wel naar Duitsland gaan om dat te doen.
Nou, je kan het in Nederland ook.
Pre-scan. Oh, in Nederland kan het ook. Oké, okay. Ja. Dat wist ik nog niet. Nou ja, dan weten de luisteraars dat ook. Dus even, ben benieuwd of iemand daar al gebruik van heeft gemaakt die luistert. Dan ben ik benieuwd. Maar ja, dat heeft ook natuurlijk, dat kan ook zijn gevolgen hebben.
Dat kan zeker gevolgen hebben. In de zin van, als je iets vindt, betekent dat het iets is dat daadwerkelijk afwijkend is. Daardoor, je hebt voordelen en nadelen. Je kan vroeg iets op de spoor komen dat je nog niet weet of hebt. En waarbij je afvraagt of dat inderdaad ook wenselijk is, dat je vroeg iets echt achter iets komt. Moet je niet de natuur soms in gang laten gaan. Het tweede is dat je ook daardoor onnodig paniek kan zaaien bij mensen en angst. Want elke keer is het zo van ja, het zou wel iets kunnen zijn. Hè?
Ja.
Wij hebben tijdens onze studie is een van de bekende dingen die je kan hebben als student, is dat je gewoon examenziekte hebt of dat je de dingen aan het lezen bent en studeren.
En zelf denk dat je het hebt.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, als je ziet naar allerlei bijwerkingen.
Maar ja, dat kan je misschien ook geruststellen. Dat kan ook weer.
En onterecht geruststellen, hè?
Ja, dat kan
ook. Ook onterecht geruststellen. Dus dat is ook wel een aspect, denk ik.
Het is zowel de negatieve als de positieve kant moet je bekijken. En ook dat moet je in een context praten. Ja. En natuurlijk, het komt. Iedereen kan het doen. Dus daar zal ook een bepaalde keuze in gemaakt moeten worden.
Wij gaan nu even rustig worden door live muziek. Die live muziek krijgen wij van Mara Sophie.
Breathing in the tide, taking in the view. Before you slip away, chasing all the memories, come what may, you'll be on the road too soon. Give me one more day with you, then go your way, go your way. You've got some miles to pay, then go your way, go your way. 'Cause we're not the ones to blame. We'll meet under the stars again someday. Ooh, 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 ooh,
catch the waves rolling. I had you close to heart. It's time to let you go. Watching all the memories fade to gray. You'll be on the road too soon. Give me one more day with you. Then go your way, you've got some miles to pay. Then go your way, 'cause we're not the ones to blame. We'll meet under the stars again someday. We knew it wasn't finished. No, knew it wasn't done. Had to take the leap now, but if we try to hold on to this love, it might be lost for good. Then go your way, you've got some miles to pay. Then go your way, 'cause we're not the ones to blame. We'll meet under the stars again someday. Ooh.
Mara Sofia, straks gaan we meer van horen. We hebben het dit uur over wensgeneeskunde. En ik ben benieuwd naar de ervaringen van u als luisteraar. Laat u bijvoorbeeld regelmatig een gezondheidscheck uitvoeren? Of heeft u eicellen laten invriezen omdat u eerst carrière wil maken? Of voelt u zich misschien, of voelt u misschien sociale druk van uw omgeving om iets aan uw uiterlijk te laten veranderen? Laat het ons weten en bel met het gratis nummer 0800-1121, 0800-1121 of mail naar nacht@eo.nl. Meepraten kan ook op de Twitter met de hashtag Dit is de Nacht. We praten komende half uur verder met Vito Koeiers, plastisch chirurg en oud-gynaecoloog Janneke Schermers. Ik stelde net al de vraag aan de heer Koeiers. Ja, hoe zit het nou met die verdringing? Want nazorg levert ook verdringing op. Hoe kijkt u daar tegenaan, mevrouw Schermers?
Nou, ik denk dat hij het antwoord gaf heel erg vanuit de cosmetische chirurgie. En dat is, laten we zeggen, zelf betaald door de patiënten. Gebeurt ook vaak in een kliniek en niet in een ziekenhuis. Dus alle wensgeneeskunde die veel meer in een ziekenhuis plaatsvindt, is denk ik de, ja, zo gaat het nou eenmaal, is de kans van groter. Bijvoorbeeld dat je bezig bent met die hele procedure van het invriezen van eicellen. Dat gebeurt op dezelfde plek als waar je het doet op wel medische indicatie. Door dezelfde dokters, door hetzelfde team. Dus daar denk ik dat inhoudelijk de kans wat groter is.
Ja, want waarom is dat ook alweer wensdenken, eicellen invriezen?
Nou, het is wensdenken op het moment dat je dat doet bij vrouwen die het alleen maar willen omdat ze zeggen, ik wil graag nog een keer zwanger worden, maar ik heb nog geen partner ontmoet met wie ik zwanger wil worden. Of ik heb een partner, maar die is nog niet aan kinderen toe. Of ik wil inderdaad eerst carrière maken, het voorbeeld wat u zelf noemde. Al dat soort redenen kunnen leiden tot de vraag om, wil je mijn eicellen invriezen? Want dan kan ik op latere leeftijd nog met jonge eicellen zwanger worden, om het nou zo te zeggen.
Maar op zich zou je zeggen dat, als die dames pas op latere leeftijd bijvoorbeeld een man tegenkomen, ja, waar ze de rest van hun leven mee willen delen, is het dan ook niet slim? Is het dan op dat moment geen medische noodzaak?
Het is... op welk moment doet ze dat?
Op het moment dat ze wat ouder zijn en de man hebben ontmoet. Ja, ja.
Dat ze dan met jonge eicellen, hun eigen jonge eicellen zwanger kunnen worden. Ja, dan, dat is
op dat punt?
Dan zeg je van, als je dan zwanger wordt, zou mooi zijn als je met jonge eicellen zwanger wordt. Maar er zit natuurlijk een grens aan, want het is wel een ouder lichaam. Maar en een oudere baarmoeder, et cetera. Dus het geeft toch meer complicatiekansen, ook in zwangerschap als je echt laat moeder wordt. Maar mijn bezwaar zit erin, of in ieder geval ook, ja, mijn bedenking zit erin dat je een hele forse medische voorbehandeling moet hebben. Je bent 5 tot 6 maanden bezig met de eierstokken stimuleren om eitjes te maken, et cetera. Dus 5 tot 6 maanden met elke keer een maand ertussen. Dus je bent een jaar bezig met eicellen vergaren.
Dat is wel intensief.
Dat is heel erg intensief. En dat is iets wat vrouwen in het algemeen niet weten, dat het zo intensief is. Met ook absoluut geen zekerheid dat het later gaat lukken. Dat is nog een punt. Je zit met eventuele overgebleven eicellen. Wat moet je ermee als je ze niet gebruiken gaat? Dat is ook nog een hele lastige. Maar mijn bedenking ligt in dat begin. In de zin van dat je iets doet. Je eigen eicellen, eierstokken stimuleren om aan die eicellen te komen. Voor een volstrekt sociale indicatie. Dus ik heb niks tegen deze procedure bij iemand die bij wijze van spreken voor een jonge vrouw die kanker krijgt, die behandeld moet worden, die daardoor de functie van de eierstokken gaat verliezen. Dat je als het ware rekening houdt met die toekomst en zegt, oké, wij gaan jouw eicellen invriezen voordat we gaan beginnen met therapie. Ja. Prima, geen probleem.
Maar in dat geval zou je zeggen, waarschijnlijk wordt dat vergoed.
Dat wordt vergoed, ja. Dat
en bij die dame die 20 is en denkt, nou ja, ik denk na over mijn toekomst.
Dat is wel, wij hebben in Utrecht hebben natuurlijk een eicelbank. En de vrouwen, dat loopt nog niet zo hard. Want je doet dan die hele procedure die ik net uitleg voor iemand anders. Dat zijn natuurlijk wel die vrouwen die die procedure doorgaan, die betalen natuurlijk niks. Dus wij betalen dat toch met z'n allen.
Die betalen niks?
Die geven alleen maar hun eicellen.
Maar voor zichzelf? Ik neem aan dat
nee,
dat
niet
iemand
voor
anders...
zichzelf. Voor de eicelbank is er echt ook voor iemand anders. Okay. Daar zijn we mee bezig. Maar dus als je het in de reguliere zorg, dus alles wat in het ziekenhuis gebeurt aan eventuele wensgeneeskunde, heeft eerder inhoudelijk de kans om die reguliere zorg te verdringen.
Ja.
Ook om het feit dat een ziekenhuis heeft een budget.
Ja.
Heeft maar zoveel geld voor een bepaalde afdeling.
Dus eigenlijk komen jullie verhalen hier toch wel weer bijeen.
Ja, zeker.
Ja,
ja.
De heer Koeijers had het net al over dat het ook cultureel bepaald is. Hè, wat nou wensgeneeskunde is. Kun je ook niet stellen dat de grenzen wel redelijk zijn opgeschoven de afgelopen jaren?
Ik denk dat de grenzen steeds veranderen. Nu kan het zijn dat de grenzen lijken alsof er geen grenzen zijn. Maar dat kan weer over een tijd anders zijn. Dus nogmaals, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensen, zijn wij goed in staat gebleken om elke keer weer een puinhoop van te maken. En dan begin je weer opnieuw. En dan begin je weer richting een welvaart. En dan krijg je dat je steeds meer dingen kan en je kan veroorloven, waardoor er meer mogelijkheden zijn. Maar het is ook, nogmaals, ik had een voorbeeld die je kan nemen. Japan is de donut. Een hype. Ik weet niet of je weet wat dat is?
Nee.
Nou, de donut betekent dus dat je je voorhoofd laat je een naald insteken en dan laat je onderhuids vocht inlopen. En dat is gewoon een zoutwateroplossing in een bepaalde hoeveelheid dat het water daar kan blijven zitten. En dan laat je dus een behoorlijke hoeveelheid, dan praat je over tussen de 100 en 200 milliliter onder je huid lopen. En dan krijg je dus een bobbel op je hoofd, een onderhuidse vochtophoping. En dan kun je dus een put in het midden drukken en het lijkt net alsof je een donut in je huid hebt. Ja. Dat is een hype, dat wordt gedaan. Mensen zien je, dat is gewoon een...
Nou, niet in Nederland.
Ja, maar ook daarin zou het me niet verbazen als het in Nederland wel gaat gebeuren.
Maar stel nou dat iemand met die vraag bij u zou komen in uw praktijk. Van nou, doe mij een donut op mijn hoofd.
Ja, ik zou het... ik zou het niet doen, maar ik weet zeker dat er altijd mensen zullen zijn, en in dit geval dokters zullen zijn, die daar op een gegeven moment minder bezwaar tegen hebben. Iedereen heeft zijn eigen insteek erin. Ja. Dus een heel simpel voorbeeld die waarschijnlijk iedereen kent is Michael Jackson. Ja, hoe vaak hij niet aan zijn neus geopereerd is. Waarbij ik me afvraag, had hij niet 5 operaties geleden, in dit geval is hij overleden, maar had hij niet 5 operaties eerder, had die chirurg niet tegen hem kunnen zeggen van gast, stop er maar mee, want dit is niet heel slim.
Ja, goed, dat bracht natuurlijk gewoon geld in het laadje.
Juist, dus iedereen heeft een prijs.
Ja. We hebben ook een mail binnen van een luisteraar die zegt, ik heb een ontstoken talgklier op mijn oog laten weghalen. Volgens mijn huisarts destijds was dat niet noodzakelijk. Aangezien ik door dat ding heel onzeker werd, heb ik erop gestaan om het te laten verwijderen. En ik kwam bij de plastische chirurg terecht omdat het in mijn gezicht zat. En aangezien het woord plastisch erin voorkwam, werd het een heel gevecht met de zorgverzekeraar. Is dit nou een klassiek voorbeeld van wensgeneeskunde? Want
ik denk het niet.
Kan me voorstellen dat je, als het zo in je gezicht zit...
Als je een ontstoken plek hebt, dan is het sowieso een reden om wel iets aan te doen.
Ja.
Even afgezien wat de reden is dat het ontstoken is. Maar
als, is het feit dat iets lelijks in je gezicht zit, iets wat er ook niet was. Mevrouw Schermers, hoe kijkt u daar tegenaan?
De mail die zegt van, ik werd er onzeker van.
Ja.
En dus in die zin zou je kunnen zeggen van, dat is toch op het randje van, en daarom wilde ik het laten weghalen. De dokter zei dat het niet strikt noodzakelijk was, maar ik werd er onzeker van. Dat is zo'n ingreep in het grijze gebied, denk ik.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja, en zo zijn er volgens mij meer grijze gebieden. Het is een elastisch begrip natuurlijk. Want IVF bijvoorbeeld, daar hadden we een paar jaar geleden natuurlijk niet aan gedacht. Dat onderdeel van,
van de gewone zorg is geworden.
En ja, ik was toch even kijken hoe streng u daadwerkelijk bent, mevrouw Schermers. het slikken van een anticonceptiepil. Dat is toch ook niet medisch noodzakelijk?
Nee, maar ik denk wel dat is altijd het voorbeeld wat genoemd wordt. Ik denk wel dat dat wij, kijk, vroeger dan werden vrouwen gewoon zwanger omdat ze het niet konden tegenhouden en gingen een heleboel kinderen dood. Dat was een soort family planning, hè, op een hele vervelende manier. Yeah. En ik zie dit als een moderne manier van om dat tegen te gaan, om dat nadeel te omzeilen, zeg maar, doordat je veilig de pil kunt gebruiken.
Ja. Dus het voordeel is groter dan het nadeel.
Ja.
Ja. Volgens mij zit het niet meer in het zorgpakket.
Nee, het is er nu weer uit. Dat is het basispakket wil nog wel eens wat wisselen zo, hè?
Ja. Ja. Nou heeft u, meneer Koeijers, veel te maken met het uiterlijk, neem ik aan. Hè, cosmetische chirurgie. In hoeverre merkt u dat wensen van uw cliënt beïnvloed worden door de sociale omgeving?
Ik denk dat het per definitie beïnvloed wordt door de sociale omgeving. De context, als iemand kijkt naar zichzelf en zegt, ik vind iets niet mooi, wat voor reden ook, die pukkel die op het oog groeit en groter wordt, waarbij de vraag is van hoe groot is het en zit het in je gezichtsveld en heb je daar last van, waardoor er toch misschien een medische indicatie is. Ontsteking is trouwens een medische indicatie om iets aan te doen. Hoe kijk je ernaar is heel afhankelijk van hoe anderen ook naar jou kijken. Zonder de anderen bestaan wij niet. Dus anders ben je heel alleen en heb je eigenlijk ver nergens last van, denk ik. Behalve het feit dat je alleen bent.
Ja.
Maar op het moment dat anderen naar jou kijken en een mening over je vormen, zul je altijd daar beïnvloed door worden.
En merkt u wel eens, ik weet niet, doet u borstvergrotingen of niet?
Ja.
Ja. Merkt u wel eens dat de man van de dame hier meer zin in heeft dan de dame zelf?
Soms, gelukkig. Dat is het voordeel, dan kom ik terug op de orale anticonceptie. Het is een manier om je eigen leven in de hand te krijgen. De pil is ook een manier voor een vrouw om zelf te bepalen wat hij of wat zij wil, ongeacht wat de man wil. En in dit geval denk ik ook dat het heel belangrijk is als je een operatie wenst, of als je een wens hebt überhaupt op het gebied van de geneeskunde, dat het primair uit jezelf moet komen en niet omdat je bijvoorbeeld een relatie wil redden. Want dan kan ik je per definitie zeggen dat het misgaat.
Nee, maar hoe ga je ermee om? Kun je dat merken wanneer een vrouw toch onder druk staat van haar echtgenoot? Omdat ze denkt, misschien vlucht hij er vandoor met een jonger exemplaar.
Ja, tot op zekere hoogte kan je het merken. Je kunt het nooit helemaal 100% afdekken. Maar vaak is het ook goed om mensen alleen te spreken. Dus niet altijd als de man... Je merkt het soms in een gesprek dat de man het woord gaat voeren. Wij willen dit, wij willen dat. Hoezo wij? Jij gaat niet degene zijn die de pijn gaat lijden. En jij bent niet degene waar een mes in gezet wordt. Dus op het moment dat ik merk dat het gesprek wordt overgenomen... dan wel dat de rol van de man veel groter wordt in het proces... dan moet je inderdaad oppassen dat je dingen gaat doen. Maar het lastige is, het is natuurlijk heel moeilijk... te zeggen van jongens, wil jij het? Of is je man het die het wil? Want dan moet hij gewoon in die stoel gaan zitten. Dan kun jij natuurlijk gaan.
meestal, dat zal wat zijn.
Ja, meestal leidt dat tot het einde van het gesprek.
Ja, het is... Ja. Nou ja, dat is man-vrouw, dat is wel leuk. Op een wat ander vlak heb ik wel de ervaring... dat ik was de enige vrouwelijke gynaecoloog. Dat er wel mannen waren die per se mij aan het... bed van hun vrouw wilde hebben, terwijl die vrouwen dat nou helemaal niet zo erg leken te zijn als dat mijn mannelijke collega was. Maar die mannen vonden dat er alleen maar een vrouw aan hun vrouw mocht
krijgen. Ja, oké. Ja, grappig is dat, hoe dat er soms in zit. Wij gaan nog even luisteren naar live muziek van Mara Sophie. Mag ik Sophie zeggen of moet ik Mara zeggen? Wat is het?
Mijn hele naam is Mara Sophie. Dat staat
dan wordt het gewoon Mara Sophie.
Maar al mijn vrienden noemen mij Sophie. Maar als artiestennaam gebruik ik weer Mara Sophie.
Oké. Nou, dan houden we het op je artiestennaam. Ja. Je hebt net een nieuwe EP uit. Je bent ook alweer bezig met de volgende, of niet?
Ja, ze zijn eigenlijk een beetje aan elkaar gekoppeld. Eigenlijk maken wij een soort tweeluik. De eerste EP is nog niet zo heel lang uit inderdaad. Daylight Dreaming heet die. En de tweede EP komt in oktober. En die vormen eigenlijk samen een geheel.
Oké. Spannend. Wat voor soort muziek is het?
Jullie hebben het natuurlijk net al een beetje kunnen horen. Je laat je altijd weer inspireren. Kijk, het is lichte muziek. Het is popmuziek. Maar met invloeden van country zit er een beetje in. Ik kom zelf uit de jazzhoek. Dat is soms in mijn sound weer een beetje te horen. Maar het is maar net wat mensen erin horen eigenlijk.
En die plaat die komt in oktober uit. Ja. In hoeverre zijn ze gelinkt? Waarom zijn ze gelinkt? Want je zei het is een tweeluik.
Ja.
Waar zien we dat in?
Nou, je kunt het eigenlijk zo zien dat het een bij elkaar een album vormt. Maar dat in deze tijd het moeilijk is om de aandacht vast te houden. En het is natuurlijk altijd fijn om een bepaald verhaal te vertellen. Om een bepaalde weg in te slaan. En op deze manier met twee EP's, twee blokjes eigenlijk. En daar weer de singles die je daarvan released. Om op die manier eigenlijk je eigen verhaal te vertellen. En meer te sturen dan als je meteen één bonk muziek op de wereld loslaat. En zoiets hebt van jongens, zoek het maar uit.
Je pakt het dus gewoon slim aan. Goed spreiden.
Juist.
Ja. Hey, je hebt ook een hele tour gemaakt de afgelopen tijd.
Ja.
Vertel.
Het is alweer een klein tijdje geleden. Maar we zijn in Indonesië een hele tijd actief geweest.
En het is wel bijzonder hoe je daar nou terecht kwam, of niet?
Ik mocht spelen op de Nederlandse ambassade daar. En dat was al een hele mooie kans op zich. En toen werden we via dat optreden werden we gevraagd voor Java Jazz Festival. En dat is natuurlijk echt een buitenkans. Want ja, dat is zo'n mooi, groot, prachtig jazzfestival. En ik had geen idee waar ik nou precies zou staan. En ik vond het al snel goed. Maar we bleken ineens primetime op een van de grootste podia te staan. En daar is weer eigenlijk van alles uit voortgekomen. Dus vervolgens ben ik daar 3 maanden nog weer terug geweest daarna om te toeren.
Ja, want je bent ook nog gestrikt door allerlei merken om...
Dat podium op dat grote jazzfestival... Ja. Dat was gesponsord door een groot make-up merk daar. Wat hier niet bestaat, maar een beetje... Nee, ik zal geen merk noemen. wat daar heel erg groot is in elk geval. En ja. Ze hadden mij zien optreden. En ze vonden dat heel erg interessant. Ze hadden me uitgenodigd. En vroegen of ik het leuk zou vinden om het gezicht te worden van dat merk. Maar wel als zangeres.
Je hebt je carrière gewoon uitgebreid dus.
Ja, eigenlijk wel. En het was geweldig, want ik kreeg daardoor de kans om 3 maanden lang door heel Indonesië te toeren. En bij alle televisieprogramma's en magazines. En dat was gewoon bizar eigenlijk.
En nu ben je weer terug in Nederland?
Nu ben ik weer hier, ja.
En nu heb je een leuke deal met Trendhopper, of niet?
Ja, nou, wat leuk.
Dat doe je leuk.
Nou, ik denk gewoon dat in deze tijd... het staat voorop dat je de muziek wil kunnen maken... waar jij blij van wordt. En die je graag met de wereld wil delen. Maar het wordt af en toe best lastig... om nog de kans te krijgen om dat met de wereld te delen.
En op te vallen, ik bedoel, ja.
Op te vallen, platforms te vinden. Ja. En je ziet natuurlijk best vaak het crowdfunden op internet... waarbij artiesten steun verzamelen van individuele mensen... om toch een album te kunnen opnemen. Want dat is gewoon verschrikkelijk duur en moeilijk. En hoe leuk is het natuurlijk als je een merk... bereid vindt, die ook bepaalde... de directeur van Trendhopper... die heeft zelf in de muziek gewerkt... heeft een enorme passie voor muziek. Dus er zit ook een idealistisch idee achter.
Dus achter die reclames... die we gaan zien op tv, zit jouw muziek.
En mijn gezicht ook weer.
En jouw gezicht.
Ja, ja.
Hey, welk nummer ga je voor ons spelen?
No Man's Land.
No Man's Land. Yes. We gaan het horen van Mara Sophie.
To say to me, so pull me close and let this be our time. We're free, no loose ends left. What could have been is gone. We're free, no matter what you did. You did. Stay. To go, but I don't need another reason why we talk too much. We shouldn't fight, so leave it to the starry night. Stay with me, 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 stay with me. I know I have to let you go, but when I try, it feels as though my heart will burst from all this pain inside. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay. Dry your eyes. The fog is clear, the rain is gone. You thought you were the only one, but I'm still strong. I'll rise again, don't worry dear, it's not what you might like to hear. Let's jump into the blinding light and leave it to the starry night. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. I know I have to let you go, but when I try it feels as though my heart will burst from all this pain inside. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay. Stay with me, stay with me, stay with me.
Stay With Me van Mara Sophie. Ja, en wilt u het nieuwe album winnen? Mail dan even naar nacht@eo.nl. We zijn benieuwd ook naar bellers. Wilt u een ingreep laten doen waar u over twijfelt? Een gezondheidscheck laten uitvoeren? Of voelt u misschien een sociale druk in uw omgeving om iets aan uw uiterlijk te laten veranderen? Laat het ons dan even weten. Bel met het gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Of mail naar nacht@eo.nl. En we hebben ook een mail binnen. We hadden het net al even over die sociale druk. Hè? Een man die dan zegt, mevrouw kan wel een maatje groter gebruiken. We hebben een mail van Marielle. Die zegt, ik werk in een kliniek. En er komen behoorlijk wat mensen. En vooral vrouwen die echt met psychische problemen kampen. Of daar tegenaan zitten door onzekerheid. En dat bijvoorbeeld borstvergroting heel life-changing is. Nou kun je dat op twee manieren uitleggen natuurlijk, dit mailtje. Wat is jouw ervaring daarmee?
Toen ik wat jonger was en wat onbesuisder, zei ik vaak dat soms kun je in een uur tijd voor iemand meer doen dan een psychiater in 20 jaar. En dat is misschien heel, heel kort door de bocht. Maar ik denk dat als je echt, echt, echt serieus iets wenst en iets dat je echt dwars zit en je wil het heel graag en je hebt goed over nagedacht, je verwachtingen zijn reëel, je weet wat de offers zijn en inderdaad is het goed te doen zonder veel problemen, dan denk ik dat inderdaad een borstvergroting waanzinnig life-changing kan zijn. Je ziet vrouwen binnenkomen, die zijn schuchter, die zijn in elkaar gedoken. Die kijken je niet aan. En op het moment dat ze de operatie hebben gedaan, dan komen ze binnen. Dan hoef ik eigenlijk niet eens meer met hun te praten. De manier waarop ze binnenkomen zegt al meer dan woorden kunnen betekenen. En dan weet je dat je inderdaad goed hebt gedaan.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook vrouwen zijn die nooit tevreden zullen zijn.
Dat klopt. En De grens van wat is reëel qua verwachting en wat maakt iemand echt blij, en wat kun je doen om de wens daadwerkelijk uit te laten komen, en is die wens wel op goede gronden gebaseerd? Dat is heel moeilijk.
Ja, want hoe maak je daar nou een scheidslijn? Hoe trek je daar nou een scheidslijn tussen?
Dat is echt iets dat je dagelijks moet afwegen. Bij elke persoon die tegenover je zit, moet je steeds de afweging maken van wat wil hij of zij nou eigenlijk?
Maar je begon net met toen ik nog jong en onbezonnen was. En dan denk ik, en nu dan?
En nu ben ik wat wijzer en wat ouder. Ik denk nog steeds dat heel vaak het life-changing kan zijn. Maar je gaat altijd uit van het positief. Tenminste, ik ging altijd uit van het positieve. En soms merk je, en dat is dus de wijsheid die je krijgt met jaren, dat datgene wat positief is, of leek bij die patiënt of klant, dat het ook gebaseerd was op een verkeerde psychische instelling. En daar moet je denk ik steeds de scheidslijn proberen in te zoeken van, is dit wel, doe ik er wel goed aan om een behandeling, welke behandeling dan ook, te doen?
Het weiger je wel eens?
Ja.
Ja?
Ja, er zijn mensen
en dan
die komen
op eigen gezag, zou ik maar zeggen? Of zeg je dan, ik wil graag eerst even dat een collega psychiater kijkt?
Het kan allebei. In de zin van, ik weiger mensen als ik vind dat de verwachting die ze hebben, dat ik daar niet aan kan voldoen. Ongeacht of ik vind dat de wens absurd is, of dat de wens reëel is, maar dat mijn eigen kunde begrensd is. Dus dat zeg ik nee. En ik denk dat als mensen heel lichtzinnig over dingen denken, dan zeg ik überhaupt nee. Als ik denk van, nou, dan weet je, dat doe ik. Ik heb, in mijn agenda heb ik een week tijd om even bij te komen. Ja, over twee weken moet ik weer gaan reizen. Dus dat is even voorbaat en dan moet je gewoon niet aan beginnen.
Nee. We hebben tot slot aan het eind van dit uur nog een beller. Marco, goedenacht.
Hallo.
Ja, jij zou een ingreep laten plegen.
Ja.
Wat was dat?
Dat was een penisvergroting.
En waarom wilde je dat zelf? Of?
Nee, ik was er eigenlijk helemaal niet mee eens.
Hé, waarom dacht je er dan toch over na?
Nou, omdat zij vond dat die van mij te klein was.
Uw vrouw vond dat uw penis te klein was. En daarom moest u dan maar even een penisvergroting ondergaan.
Ja.
En bent u nou uiteindelijk ook bij een arts terechtgekomen voor die behandeling?
Ik heb inderdaad wel informatie ingewonnen. Ben inderdaad bij een arts geweest. En die zei ook van ja, meneer Koelewijn, vindt u het eigenlijk wel verstandig om dit te doen? Want ik hoor nou twee dingen door elkaar heen. Ik zal de radio wat zachter zetten.
Ja. Dan hoort u uzelf op door uw oren inderdaad.
Wacht even.
Ja, heeft u de radio uit?
Nou, ik zet hem even wat zachter. Zo.
Ja, kijk.
Dat hoor ik alles twee keer.
Ja. Maar...
Ja, nee, ik ben bij een arts terecht gekomen en uiteindelijk zei hij van ja, Marco, doe het gewoon absoluut niet. U heeft een formaat wat sowieso bovengemiddeld is. En denk er eens goed over na. Nou, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan.
Ja.
En gelukkig.